BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Jongeren met leerachterstanden en mentale klachten. De pandemie heeft er goed ingehakt. En nu alles weer wat normaler wordt, de scholen weer open zijn, maak ik de balans op. Wat is de schade? En hoe zorgen we dat deze generatie straks gezond de arbeidsmarkt op kan? En daarom spreek ik deze week met 5 kopstukken uit alle lagen van het onderwijs. En dat doe ik vanaf de Dutch Media Week in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Vandaag bij mij te gast Amin Assad. Hij is docent recht op het mbo en ook op het hbo. En onlangs werd hij gekozen tot docent van het jaar aan de Hogeschool Utrecht. Amin, welkom.
Dank je wel.
Uiteindelijk gaat jouw verhaal vliegen aan alle kanten, want je werd verkozen tot docent van het jaar. Toen ben jij gaan schrijven, jouw boek Alles voor Jullie, op de dag van de leraar, gisteren officieel gelanceerd. Ja. Welk gevoel ging er gisteren door je heen?
Nou, ze vroegen het gisteren toevallig ook. Amin, wat voel je? Het is onwerkelijk. Het is echt moeilijk om te beschrijven. Echt haast onmogelijk om te beschrijven. Maar als ik dan toch een poging doe om dat gevoel te vatten, dan kom ik dicht in de buurt bij ik zag mezelf daar staan op dat podium en mijn ouders stonden daarbij. En als ik dan een beetje inzoom naar die moeder van mij en die vader van mij die daar dan staan, dan is de uitspraak van ver gekomen echt een understatement. En dat is wat ik ook echt voel. En zo dankbaar.
Daar ga ik zo meteen een aantal vragen over stellen. Want het verhaal van je ouders is ontzettend cruciaal als het gaat hoe jij ook kijkt naar het onderwijs. Want daar gaat deze week uiteindelijk over. Toen je docent van het jaar werd, ben je meteen gaan schrijven. Waarom dacht je, ik moet het op gaan schrijven?
Nou, allereerst, ik ben docent van het jaar verkozen. En dat op zich is een prachtig compliment. Misschien wel het mooiste compliment wat een studentje kan maken. Maar tegelijkertijd ontstonden ook natuurlijk de vraag van Amin, wat doe je precies? Wat is het dat jij doet? Is er een succesformule? En mijn antwoord was altijd, ik weet het echt niet. Ik praat met ze, ik lach met ze. We hebben het over de stof. Gewoon niks bijzonders, gewoon van mens tot mens. Maar het heeft me wel tot een zoektocht gebracht van waar komt het vandaan? En vooral de vraag, waarom doe ik wat ik doe? En dat heeft me tot de kern gebracht van wie ben ik eigenlijk? Dus het begon allemaal bij mezelf.
Ja, en misschien goed om te zeggen, jouw slagingspercentages van jouw leerlingen zijn hoog. Dus het is niet alleen zo dat jij
hele dag gaat rillen met de studenten.
Want de studenten kiezen uiteindelijk een docent van het jaar. Hè? Dus dat is natuurlijk wat jij zegt, je voelt je heel vereerd. Maar je ziet ook aan de resultaten, je doet het ook goed. En vandaar dus al die vragen. Goed, je ging op zoek, wie ben ik eigenlijk als docent? En toen kwam je eigenlijk uit, wie ben ik zelf? Jouw visie als docent is dat je verbinding zoekt met studenten ook door je eigen verhaal te vertellen en daarbij je kwetsbaar op te stellen. Hoe dat werkt in de praktijk en wat ook werkgevers hiervan kunnen leren. Want het gaat eigenlijk over coachend leiderschap. Ga ik zo meteen met je bespreken, maar jouw levensverhaal.
Ja.
Want dat is heel belangrijk in hoe je ook naar dat onderwijs kijkt. Ja. Wat maakte jouw ouders mee?
Om maar even te beginnen met bij die vraag van wie ben ik, dat bracht mij echt terug naar de kern. En dat was ook de vraag van waar kom ik eigenlijk vandaan? En als ik het even moet omschrijven, hoe ik het bijvoorbeeld naar studenten toe omschrijf. Ik ben getrouwd. Als ik mezelf in één woord zou moeten omschrijven, zou ik gaan voor vader. Ik ben 34. Ik woon op steenworp afstand van mijn ouders. Mijn broers wonen dicht bij mij in de buurt. Zelfs mijn schoonouders wonen achter mij. Ik zeg altijd maar geluk viert hoogtij bij ons familie Assad. Maar hoe anders is dit geweest? Mijn ouders komen uit Irak. Dat gelukkige gezin wat ik zojuist omschreef, dat waren zij ook in de jaren 60, 70 in Irak. Ze hadden het goed, huisje gekocht, van alles was prima, net een kindje gekregen. En toen kwam er een ander regime aan de macht. En dat was het regime van Saddam Hussein. En die zei eigenlijk heel simpel, iedereen met een ander soort bloed, vooral dit Iraanse bloed, die moet het land op straf van executie verlaten. Zo ook mijn vader, die eigenlijk zei waarvan zijn ouders oorspronkelijk Iraans zijn. Mijn vader was volledig in de veronderstelling, joh, ik ben toch Iraaks. Net als hoe ik nu in de veronderstelling ben dat ik Nederlands ben. Want ik stelde me wel eens voor dat zo'n brief bij mij thuis komt. Dat mijn dochtertje aan me geeft en dan staat erin van Amin, je hebt 24 uur om het land te verlaten. En anders staat morgen je executie gepland.
Het is niet normaal. Hè? Ik bedoel, je vertelt nu heel veel, maar dat je gewoon een brief krijgt. Jouw vader kreeg een brief van je moet binnen 24 uur gewoon wegwezen.
Wegwezen.
Want
precies
anders.
Dat. Anders staat de executie gepland morgen om 12 uur.
Ja, dit is gewoon.
En niet alleen voor jij.
We kennen alle verhalen. Dus enerzijds is het niet nieuw, maar ik las jouw boek Alles voor Jullie. En toen dacht ik weer van ongelooflijk dat het zo gaat. En er is een heel indringend moment dat jouw vader dus besluit om te gaan. Want die wil ook niet je gezin in gevaar brengen. En jouw moeder besluit toch om mee te gaan. Die had natuurlijk in alle veiligheid daar kunnen blijven, maar ze gaat mee. Ja. En ze moet dag zeggen voor altijd tegen haar moeder.
Het moment, zelfs terwijl ik hier zit, het raakt mij altijd. Want dat moment, op dat moment, je moet het zo zien. Haar familie, mijn moeder is van origine Arabisch. Dus zij was klasse A-burger. Zij hoefde niet weg. En ze kreeg ook het bevel van blijf hier, je hoeft niet weg.
Want en jouw vader, klasse D-burger?
Mijn vader, een veel lagere klasse, inderdaad. Een klasse
dat staat
D-burger.
Echt in je paspoort
staat,
ook?
Staat dat zelfs in de identiteitspapieren. Dus het is een heel apart systeem van klassensysteem. Maar op dat moment besluit zij ook weg te gaan. Van haar zoon is immers ook half bloed van mijn vader. En op dat moment, ze kan het nog steeds niet vertellen. Ja, ze stapt in die bus, omschrijft het. Ik ging daar zitten met dat kindje in mijn hand, met je broer dus. Ik deed maar mijn handen over mijn oren heen om dat gekrijs van mijn moeder en de familie buiten niet aan te horen. Ogen dicht. En dan keek ik toch nog één keer en dan zag ik haar staan. Mijn moeder daar op dat moment. Alles achtergelaten, 18-jarig meisje. En dat is niet mijn pijn. De pijn waar ik aan denk op dat moment is aan mijn dochter. Weet je wel, van zo je dochter achterlaten als vader, zo je dochter zien weggaan. Wat heeft mijn oma daar moeten ervaren? Het gaat
je
door
moeder natuurlijk ook. En vervolgens zie je dus, ik zou aanraden iedereen om het te lezen, want je ziet dus die hele reis die jouw ouders maken. Hè. Ze gaan eerst naar Iran, een beetje over de grens. Daarna wordt het daar weer te gevaarlijk, moeten ze weg. Uiteindelijk belanden ze nog in Syrië.
Ja, inderdaad. We zijn drie broers en alle drie in verschillende landen geboren.
Ja, jij bent in Syrië
geboren. Ik ben zelf in Syrië. Uiteindelijk geworden, ja.
En dan is er dus steeds dat moment dat je moeder ook wil bellen met haar moeder.
Ja.
Uiteindelijk zit er 11 jaar tussen.
Ik gebruik er altijd een linkje mee met de studenten die dan op hun telefoon even zitten te klooien van in mijn les, terwijl ik aan het uitleggen ben. Ik zeg, wat ben je daar aan doen? Ik ben even een berichtje aan het sturen, Snapchat of zoiets. Ik zei, ik zal je verhaal vertellen. En mijn moeder inderdaad, op het moment dat ze daar dus wegging, het enige wat haar op de been hield, was het idee van, ik ga zo meteen, als ik aankom bij de eerstvolgende plek, bel ik mijn moeder op. Dus ze kwamen aan in Iran. Op dat moment, alle telefoonlijnen verbroken. Ze zei, oh shit, nou, eerstvolgende moment waar ik kom, bel ik mijn moeder. En toen kreeg Iran en Irak oorlog met elkaar. Geen telefonen bereikbaar. Tot overmaat van ramp zat ze telkens met dat onderbuikgevoel van, wat moet ik hier nou mee? Ik moet mijn moeder bellen. Uiteindelijk in Middelstum, in Nederland, 11 jaar later, via verschillende organisaties telefoonnummer kunnen vinden in Amara, Irak. Bellen naar de nummer. En toen nam haar zusje op. Amira, hallo, ik ben het Karima. Wie is Karima? Karima leeft al lang niet meer. Ik ben het, geef alsjeblieft mijn moeder. En toen kreeg ze die moedersstem, weet je wel, dat roestige, oude, mooie stem van mijn oma. Ik ben het, ik leef nog. En dan zeg ik, kijk mijn student aan. Ik zei, hoe belangrijk was jouw appje nog? Weet je wel? Ja. Dat is contact.
En dat is ook waarom jij zegt, die dankbaarheid die je van huis uit hebt meegekregen. Wees dankbaar, want uiteindelijk komt het gezin met jou aan in Nederland. En heb jij daar een hele... je hebt uiteindelijk rechten gestudeerd. Ja. En geeft nu les aan het mbo en het hbo.
Yes.
En wat is dan een belangrijke les? Iets wat je raakt aan het verhaal van je ouders. Los van dankbaarheid. Wat jouw visie op het onderwijs heeft gevormd?
Nou ja, het is mijn hele soort van mindset gevormd. Ik ben heel positief ingesteld. Zoals ik gisteren ook het publiek mocht toespreken. Het is ondanks al het geluk, ondanks alle zegeningen, ondanks wat wij nu op dit moment ervaren als familie, altijd dat stemmetje in mijn hoofd van hoe anders had het kunnen zijn. En dat stemmetje houdt mij scherp en zorgt dat ik alles relativeer, maar ook dat ik tot de conclusie kom dat alles goed komt. En dat leeft prettig. En dat is ook mijn boodschap naar mijn studenten. Dus dat heeft mij gevormd.
Ja, maar denk ik ook gelijkheid. Gelijkheid is iets, hè? Die klasse A en klasse D-burger die je net al omschrijft, en alles wat ze hebben meegemaakt, dat is ook hoe jij naar het onderwijs kijkt. Het moet gelijkwaardig.
Absoluut, absoluut. En daar hebben we een hele slag te slaan nog. Maar dat is inderdaad absoluut een conclusie.
The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Amin Assad. Hij is docent van het jaar aan de Hogeschool Utrecht en schrijver. Je hebt net het indringende verhaal van je ouders verteld. En wat jij doet, is dat je dit ook met jouw studenten deelt. Welk deel van dat levensverhaal is het belangrijkste deel dat je vertelt, los van die dankbaarheid?
Nou, wat ik eigenlijk, het is een breder verhaal. Wat ik eigenlijk probeer te doen met die studenten is ze uitnodigen tot contact. En uitnodigen tot contact is zelf ook stukjes van jezelf laten gaan. En blootgeven, kwetsbaar opstellen. Het creëren van erkenning, daar zet ik op in. En het is een super onderwijscliché, maar ik geloof heilig in relatie voor prestatie. Bouw aan dat fundament, bouw aan die relatie. En van daaruit kan zoveel zoveel ontstaan. Het is een soort van vruchtbare bodem wat je kan creëren met die studenten.
Het is eigenlijk een uitnodiging tot gesprek. Doordat jij je kwetsbaar opstelt, gaan zij zich ook kwetsbaar opstellen en leer je elkaar kennen.
Ja.
Hoop je.
En vaak gebeurt het, maar soms ook niet.
Ja. Wat is dan vooral het deel van het verhaal van je ouders wat dan herkenning oproept bij de studenten? Want wanneer zie je bij ze, je hebt ze geraakt?
Mooi dat je dat zegt, want als ik dat verhaal vertel, zie ik altijd een aantal dames achterin wat traantjes wegpikken. Dan denk ik van, en dan vraag ik van, wat doet dat verhaal dan met jou? Van, ja, je hebt het zelf natuurlijk niet meegemaakt. Ik kan er zelf ook niets meer van herinneren. Maar meneer, ik herken de emotie. De pijn, het verdriet. Dat is een universeel gevoel.
Ja.
Dus dat creëer je daar.
En welke emotie doe je dan op?
Nou, als ik bijvoorbeeld dat verhaal vertel van mijn moeder, hoe ze dat in die bus stapte en hoe je daar iemand achterlaat. Dat is een pijnlijk moment. En dat herkennen ze.
Uitsluiting? Gevoel van ongelijkheid?
Ja.
Dat zijn...
Nou, de doelgroep waar ik mee werk, absoluut. Want ik werk in Hartje Kanaaieland met een doelgroep die ook heel veel te maken heeft met ongelijke kansen. En ik neem ze mee in de verhalen die ik heb meegemaakt in mijn leven. En wat daarop ontstaat is dat ze dat vanuit dat stukje ongelijkheid herkennen. Dus dat zie ik wel, ja.
En dan ontstaat er dus een verbinding, maar gaan ze daardoor ook beter leren? Want ik zei net, jouw resultaten zijn heel goed, hè? Dus de slagingspercentages. Ze nemen de stof tot zich. Hoe werkt dat dan?
Nou, goede vraag. Laat ik beginnen met in mijn lessen, of tenminste jaren nadat ik studenten heb lesgegeven, komen ze terug met: Amin, dank u wel voor uw lessen. Dank u wel voor het geloof. Dank u wel voor de weerbaarheid. Dank u wel voor het vertrouwen. En wat ik dan bij mezelf denk is: hoe kan zoiets groots ontstaan in zoiets alledaags als een les? En als ik dan helemaal terugga naar de kern, hoe dat kan, dus mensen wijzer maken, levenslessen meegeven, dat komt omdat je elkaar als het ware een relatie met elkaar aangaat. En vanuit die band is zoveel meer mogelijk. En dus ik denk dat wij als docenten moeten inzien dat die rol voor ons hartstikke belangrijk is.
Dus je zegt eigenlijk is het een hele andere rol. Het is meer gericht op verbinding.
Juist.
In plaats van kennisoverdracht. Terwijl wij zitten nu, denk ik, heel erg in de modus van kennisoverdracht.
En dat is daar heb ik bezwaren. Want ik ben van mening, en dat is ook altijd het kritiekpunt naar Amin. Maar Amin, ik heb niet zo'n intens vluchtverhaal om te delen met de studenten. Of Amin, ik ben bezig met leerdoelen afvinken. Ik heb geen tijd hiervoor. Of Amin, misschien kunnen ze heel goed met jou identificeren. Want je lijkt immers op ze. Is dat zo? Is dat zo? Vraag ik me altijd af. Doe je mij daar niet echt? Je doet me eigenlijk geen recht daar. Want,
en ik voel een soort emotie terwijl je dit nu vertelt. Wat is dat?
Ja, de emotie is dat ik eigenlijk bij mezelf denk dat heel veel docenten in de veronderstelling zijn dat onderwijs draait om kennisoverdracht.
Ja.
En dat is een misvatting. Want kennisoverdracht, we zijn nu op radio, maar dat is maar zo'n stukje van zo'n verhaal. Onderwijs leidt niet op alleen tot kennis. Onderwijs leidt tot zoveel meer op. Het vormt een hele nieuwe generatie als wij beseffen wat onze positie is en hoe bevoorrecht wij zijn als docenten, dat wij dus dat jonge volk aan mogen spreken.
Ja. Dit is dus ook wat mijn gast van gisteren heel erg bezig hield. En misschien is het goed om even jouw koptelefoon op te zetten, want dan ga ik je even de vraag laten horen.
Ja.
Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Erik van Hetzelfde. Hij is bekend als rector van het tv-programma Dream School, maar hij is ook directeur van College De Brink, een VMBO-school in Laren. En hij had deze vraag voor jou.
Amini heeft natuurlijk een fantastische reis achter zijn kiezen. En die geeft ontzettend goed les. Dus eigenlijk moeten we veel meer van dat soort docenten hebben. Mijn vraag aan hem is: hoe kan jij jezelf vermenigvuldigen? Hoe kan jij ervoor zorgen dat veel meer mensen jouw manier van lesgeven overnemen?
Erik, hartstikke bedankt allereerst. Super lief voor het compliment. Dankjewel. Ik heb zo'n boek geschreven, Alles voor Jullie. En in dat boek...
Ja, iedereen moet jouw boek gaan kopen. Ja,
dankjewel voor die voorzet hier. Huppatee, die koppen we zo erin. Ik denk dat het begint dus bij het idee dat wij als docenten inderdaad een bepaalde positie hebben, bevoorrecht zijn. En dat wij echt met de juiste benadering, met de juiste tools een hele generatie kunnen beïnvloeden, dat daar een hele grote verantwoordelijkheid ligt. En ik denk dat als heel veel docenten die perceptie gaan krijgen, dat we ook verandering kunnen teweegbrengen. Want ik merk nu dat heel veel docenten binnenkomen en omkomen van het werk binnen het onderwijs en heel snel ook weer uitvallen.
Ja, want dat is natuurlijk een cruciaal punt. De werkdruk is super hoog. We weten ook, burn-out percentage in het onderwijs is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat heeft TNO en CBS hebben dat becijferd. Dus we weten al heel lang dat dit een probleem is.
Ja.
Dus ik neem aan dat die docenten, los van het verhaal dat ze zeggen, joh, we hebben niet zo'n boeiend vluchtverhaal als dat jij hebt.
Precies.
Dat ze ook zeggen, ik heb zoveel te doen.
Ik heb geen tijd.
Amin,
ik heb leerdoelen af te vinken.
En die leerlingen zijn waarschijnlijk ook nog heel lastig. Want die zitten heel ongeïnteresseerd met hun mobiel een beetje te kijken hoe ik dat allemaal ga doen.
Ja, nou weet je wat ik die mensen vraag? Dat is een hele heftige vraag. Ik zeg maar, waarom zit jij in het onderwijs? Die docenten. Wat als dat zo is? En dan zeggen ze, ja, Amin, ik heb paycheck to paycheck. Ik heb een salaris nodig. Soms zeggen ze ook van, ja, ik heb altijd juffrouw willen zijn, maar ik kom om van het werk. Maar ik kan je ook vertellen wat mijn reden is. Mijn reden dat ik in het onderwijs zit, is dat ik dus die diepe overtuiging heb dat ik van een rol van betekenis kan spelen met die juiste benadering, met die studenten. En ik denk dat een ieder met zo'n overtuiging, zo fundamenteel, zo essentieel voor die jeugd, dat hij zich ertoe gaat zetten om dus die docent te zijn die er alles aan doet om die studenten verder te brengen. En heel veel docenten missen dus nu die perceptie van waarom zitten we er ook alweer? En dat moet terug. Waarom zitten we? Vraag menig docent van wat is je onderwijsvisie? Ze starten
en ze zijn er waarschijnlijk allemaal wel op die manier mee begonnen, met een soort bevlogenheid. Maar ze zijn misschien ook lam geslagen door al die jaren met een hoge werkdruk.
Werkdruk is enorm. Ja. Enorm. Ik merk dat zelf ook. Werkdruk in het onderwijs is enorm. Het is bijna niet meer om aan te zien. En ik zie ze ook echt uitvallen. Ze komen binnen, inderdaad, gemotiveerd. Maar dan krijgen ze dus kwalificatiedossiers waar ze aan moeten voldoen. Toetsen die geconstrueerd moeten worden. Toetsmatrijzen die moeten kloppen. Inspectie die daarop controleert. Weet ik veel wat. En dan één vraag. En die student dan? Ja. Vergeten we niet iemand in dit verhaal. Degene om wie het gaat. En die perceptie moet anders. En dat is mijn levensmotto geworden.
En dan is het dus heel erg die verbinding, hè, die je benoemt. En in jouw boek beschrijf je ook ergens, die verbinding is eigenlijk een lege huls geworden.
Ja.
En toen je dat net zei, merkte ik ook dat je dat raakt. Hè, dat docenten dat toch ook een beetje verloren zijn. Als je dan toch wat dieper in de kern, naar aanleiding van een voorbeeld, hoe je dat doet. Ik zit bij jou in de les.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Wat doe je dan met mij als leerling, waardoor er die interactie ontstaat, waardoor ik uiteindelijk beter de stof tot me ga nemen?
Ik ga jou behandelen als een mens. Ondanks dat jij een student bent. Hè, blijkbaar is dat een ander begrip, maar ik ga je behandelen als een mens.
En hoe doe je dat dan?
Dus ik vraag gewoon allereerst even simpel hoe het met je is.
Ja.
Ik wil weten wie jij bent. Maar jij krijgt ook te zien wie ik ben. En ik geef jou stukjes van mij in de hoop dat ik stukjes van jou terugkrijg. En we gaan bouwen aan een band met elkaar. En ik ga je proberen weerbaarder te maken. En ik neem je mee in mijn persoonlijke vallen, dingen die ik heb meegemaakt. En ik heb niet alles goed meegemaakt of ik weet niet antwoorden op alles. Maar we gaan in gesprek met elkaar. En ik herken jou. En ik zie jou. En ik wil weten wie jij bent. Ik wil weten wie je ouders zijn. Ik investeer daarin. En dan kan je zeggen, ja, Amin, ik heb daar geen tijd voor. Geloof me, als je dat doet, de rest komt vanzelf aan. En ik ben,
die stof komt vanzelf aan op het moment dat je die verbinding en die interesse en die student gewoon ziet.
Relatie voor prestatie.
Ja, het klinkt zo simpel, maar
mijn boek begint ook met het eeuwenoude principe en ook wel een prachtig citaat. De meeste ideeën in het onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën meer. Het is een heel simpel iets. Zie elkaar. Is dat nou zoveel gevraagd? Want ik merk dat die studenten, als ik met ze erover heb, van Amin, zeg ik van, jij kan zo goed lesgeven. Ik zeg, ik betwijfel, ik ben helemaal niet zo'n goede jurist. Dat is een stiekem antwoord. Ik weet niet helemaal niet zoveel van terecht. Maar Amin, je kan zo goed lesgeven. En dan dacht ik neem proef op de som. Ik ga bij mijn collega's zitten. En ik luisterde dezelfde PowerPoint, dezelfde tijd, dezelfde woorden. Maar toch, Amin kan goed uitleggen.
Ja.
Maar we doen precies hetzelfde. Het heeft te maken, ik heb dat warme contact. Ja. Ik probeer te investeren in die student.
Ja, en dus doen jullie absoluut niet hetzelfde. Want ik heb ook een beetje gelezen in jouw boek hoe je dat dan doet. Je begint bijvoorbeeld met een stelling aan het begin van de les. Dus je hebt misschien wel diezelfde PowerPoint.
Ja.
Maar geef eens een... je doet strafrecht.
Ja.
Even de onderwereld. Ja. We hebben bij Big Five heb ik een week over ondermijning gemaakt. Superleuk om even te luisteren trouwens.
Ja.
Oh, nou fijn. Ja. Hoe breng je dat dan in interactie met die leerlingen, die verbinding, waardoor zij die stof tot zich nemen.
De truc, als er een truc is, is dat je kan toetreden tot belevingswerelden. Er is niet één belevingswereld, maar studenten in algemene zin hebben wel een gemene delen. Hè? En mijn studenten, dat weet ik dan, die kijken allemaal series als Mokro Mafia en How to Get Away with Murder. En die komen dan bij mij in de les. Nou, ik besef me dat, ik weet dat ze daarmee bezig zijn, omdat ik met ze praat. Dat vertellen ze mij.
Nou, sterker nog, je kijkt het ook volgens mij.
En ze geven mij tips en dan ga ik het ook nog zelfs kijken. Ja,
ja, want daar begint het dan mee. Je stelt een aantal vragen van wat kijken jullie?
Precies.
Wat luisteren? En dan ga je het ook kijken.
Ja.
En dan, om gewoon dat gesprek te hebben met ze.
Inderdaad, om te herkennen wat die wereld van hen is. En het doel is dat ik mijn onderwijs vorm ga gieten in die wereld van hen. Zo begin ik bijvoorbeeld mijn eerste stelling tijdens strafrecht is, dames en heren, wie zou voor 1 miljoen euro een jaartje vastzitten? allemaal vinger op.
Ja, dus het gaat allemaal meneer, voor
waar ga ik een miljoen verdienen? Dan gaan we het erover hebben. Nou, dat is een stelling die nergens over gaat. Maar het heeft een strafrechtelijk sausje eroverheen. Maar het is in hun wereld. Ze vinden het tof om erover te praten. En daar krijg je al wat kleine kliks met elkaar. Een paar aanknopingspukjes. Ik noem het haakjes. En van daaruit kan je echt hele leuke dingen gaan creëren.
Iets anders is wat je doet aan het begin van lessen, is dat iedereen gewoon een boek moet lezen wat niks met jouw vak te maken heeft. Ik zag zelfs de Donald Duck is ook welkom.
Het is allemaal welkom. Nou, ik werk op een mbo en een hbo. En ik merk dat heel veel van mijn... Laat ik allereerst beginnen dat 80% van die mbo's wil doorstromen naar het hbo. Nou, dat is prima. Maar wat we merken is als ze eenmaal doorstromen naar het hbo, vallen ze uit. 50% valt bijna uit. Mm-hmm. En dat is een probleem. En daarom zijn we nu bezig met succesverhalen. Dus mensen die datzelfde traject hebben bewandeld. Uiteindelijk laten coachen, peer-to-peer coaching. En een groot onderdeel, een grote factor is dat ze uitvallen op taal. Ze zijn niet zo goed meer in taal. Dus ja, hoe je goed in taal wordt, is als je gaat lezen. Dus bij mij in de les beginnen we altijd eerst even met 10 minuten lezen. Het mag geen studieboek zijn, het moet een boek naar keuze zijn. In het begin is het altijd onwennig, maar
ja,
dan
want
bijtje.
Ze kijken je aan, Amin, gaan we doen?
Weg, man. Ik zeg, jongens, geloof me, jullie willen straks doorstromen. Dit heb je nodig, anders gaat het niet lukken. We gaan gewoon lezen. En als we elke dag 10 minuten lezen, is dat op maandbasis 300 minuten. Ja, dan lezen we zo 2 boeken in een jaar uit. Dat is mooi meegenomen voor zo'n kleine investering.
Ja, en praat je dan ook wat ze dan gelezen hebben? Ja,
gaan we het altijd over hebben. En het grappige is dat het hoe onwennig het ook start... uiteindelijk is het van... Ben ik mijn boek vergeten of zo? Dan is het, kom op man, we gaan toch lezen, wat toch beloofd? Of 10 minuten zijn voorbij, dan lezen ze nog steeds door. Het zijn van die kleine dingetjes die echt wel een verschil kunnen maken.
En als zij een boek vergeten zijn, dan heb jij ook een boek voor ze, begrijp ik. Een filosoof als Kant, mogen ze dan lekker gaan lezen?
Het onderwerp in mijn boek wat ook terugkomt, is dat mijn vader dit ook altijd met mij probeerde. En die kwam altijd met de gekste boeken. Die boeken waren dikker dan een olifant. En uiteindelijk heb ik het ook een poging gegeven om te lezen. En zie hier uiteindelijk een boek geschreven.
En uiteindelijk gaat het er dan om die verbinding zoeken. Dat doe je op verschillende manieren. Authentiek zijn. Maar ook denk ik dat je tegen die docenten zegt... ga niet geforceerd straattaal dan spreken, toch?
Nee, ga niet die karikatuur zijn van... box geef maar bij de deur. En probeer te connecten op een hele nare manier. Blijf authentiek, blijf jezelf. Maar stel je open. Ik wil jou kennen.
Straks praat ik verder met docent van het jaar Amin Assad... over de mentale druk op leerlingen, ook als gevolg van corona... en wat de werkvloer je allemaal van kan leren. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van The Big Five. Live vanaf de Dutch Media Week in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Deze week ontvang ik 5 kopstukken uit de wereld van het onderwijs. Later deze week praat ik nog met Annalien Bredenoort, de kersverse rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Mijn gast vandaag is Amin Assad. Hij is docent recht aan de Hogeschool Utrecht, tevens schrijver. En hij geeft ook les aan het mbo. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, Amin. Namelijk hoe jouw onderwijsmethode ook in het bedrijfsleven zou kunnen werken. En hoe we leerlingen mentaal en qua prestaties weer op de rit krijgen na corona. Want dat is natuurlijk ook goed weer voor het bedrijfsleven. Want dat is ons toekomstige talent op de arbeidsmarkt. Laten we dus met dat laatste beginnen.
Yes.
Verbinding. Dat is eigenlijk de kern van hoe jij werkt. Ja. Hoe heb jij dan die coronaperiode ervaren? Want het lijkt me dan echt bijzonder lastig om dat op dezelfde manier te doen.
Het was ook bijzonder lastig. Het was heel moeilijk om te zien. De balans is nu nog niet echt op te maken. De effecten zijn nog niet echt heel erg duidelijk van wat er met die generatie gaat gebeuren die allemaal daar thuis hebben gezeten. Ik verwacht qua het leerrendement dat wel gaat meevallen. Maar op het sociale aspect denk ik dat er wel echt wat effecten zullen zijn. Want ik zag ze daar, op dat scherm. Sommigen tegen depressie aan. Eenzaam, alleen. En dat deed veel met mij. En dat moeten we nooit meer willen.
Nee, want je probeert natuurlijk toch binnen alle moeilijkheden die er waren ook weer die verbinding te maken, denk ik.
Ja.
Kwamen er verhalen los? Of deed je dat op een andere manier organiseren?
In groepsverband niet. Want je geeft dan heel aparte gewaarwording. 30 van die studenten en dan zie je ze online. En dan zitten ze daar. Sommigen wel. Eentje nam een keer op, zat achter op een scooter. Hé, meneer, ik hoor je wel, praat maar door. Anderen uit hun bed, nog in hun bed lagen ze daar nog te praten. Dus voor een student die zo dat contact nodig heeft. Zo dat connecten met andere studenten nodig heeft. Het was echt verschrikking.
Terwijl je toch zou denken, want wat mij soms wel eens frustreerde aan het onderwijs, is dat alles nog heel klassikaal ging, zoals vroeger. Zoals ik ook dat onderwijs kreeg. Terwijl die jongeren van nu heel erg in een digitale wereld leven. Dus je zou ook kunnen zeggen, er kan ook een plus ontstaan. Maar die zie jij niet.
Ja, er zijn wel voordelen aan het online werken. Je kan bijvoorbeeld veel makkelijker en sneller contact leggen. Als je merkt dat er iets aan de hand is met studenten, een teams call van 5 minuten zo gedaan, in plaats van helemaal afspraken inplannen. Daar is het voordeel. Maar lesgeven, dat moeten we fysiek doen. Dat contact, dat even zien dat zo'n vochtige oogjes van studenten, dat je het even opmerkt. Want het is een grote misvatting, misschien wel de grootste misvatting, dat onderwijs dus echt gaat over dus dat stukje kennisoverdracht. Terwijl ik van mening ben dat onderwijs zoveel breder is dan dat. En als we alleen maar gaan zetten van, ja, dat online werken is hartstikke goed, want dat hebben ze straks ook nodig op de werkvloer, dan mis je eigenlijk waar onderwijs over gaat. Onderwijs is niet alleen maar tools aanbieden voor de toekomst. Het is meer ook tools aanbieden voor het hele leven dat daarna gaat ontstaan.
Je wordt eigenlijk voorbereid op het leven en wie jij daarin bent, en ook ontdekken wie je bent en wat je talenten zijn. En
zo
je
zie ik mijn rol als docent.
Ja.
En dat gun ik mijn kleine meisjes straks. Dat ze een docent voor zich krijgen die meer inzet dan alleen op kennisoverdracht. Dat die ze eigenwaarde geeft, zelfvertrouwen, geloof. Dat soort aspecten die onmeetbaar zijn, maar zo cruciaal zijn in het leven.
En dan heb je toch geprobeerd ergens natuurlijk toch die connectie met ze te vinden. Ja. Ben je op een andere manier dat gaan organiseren online? Of ben je...
Ja, het was gewoon moeilijk. Ik heb gewoon vastgehouden aan de lessen die ik gaf. En dan probeerde wat korter te doen. Want ga er maar aanstaan, 3 uur college online. Dat gaat hem echt niet worden. Al stond ik wel zo soms af en toe ingepland. Dus ik heb daar gewoon echt wat korter de tijd voor genomen. Gewoon 20 minuutjes en dan weer even pauze van 10 minuten. En dan weer even kort weer bij elkaar. Jongens, hoe gaat het? Is energie op? Veel in gesprek blijven, proberen terug te krijgen van wat ze voelen. Maar ik zag het, ik voelde het. Het ging niet goed met ze.
En heb je ze dan één op één gebeld om dat verhaal naar boven te krijgen?
Absoluut, want ik heb ook mentorgroepen natuurlijk. Hè. Uh-huh. En daar ga ik gewoon 1-op-1 contact zoeken. Van, hey, gaat het goed met je? Ja, is het in het begin. Maar ik zie het verschil. Ik zag die studenten toen, de energie die zij afgaven. En ik zie die studenten nu weer, huppelend door die school. Gelukkig, zo'n glimlach. Het is een... Studenten hebben het gewoon nodig om bij elkaar te komen.
Ja,
en dat we sommige dingen online doen is prima,
ja.
Maar niet alles.
Niet alles. En dan zie je toch dat we een beetje zoekende zijn wat nou de schade is.
Ja.
De mentale gezondheid van Nederlanders en van jongeren in het bijzonder staat op een dieptepunt in het eerste helft van 2021. Blijkt uit cijfers van het CBS. Maar eigenlijk weten we verder nog niet precies hoe dat gaat uitpakken. Waar ben je bang voor? Want je zegt eigenlijk die leerachterstanden halen we wel in. Dat vind ik verrassend.
Ja,
toch?
Dat gaat goed komen. Dat komt goed. Dat is een stukje kennis wat we de makkelijk inkrijgen. Misschien met extra begeleiding, extra tijd. We hebben daar extra middelen voor gekregen. Maar waar we ons zorgen over moeten maken is die emotionele gesteldheid van die studenten. Hoe zijn ze hier doorheen gekomen? En wat gaat er nog gebeuren in de toekomst? Stel voor we krijgen weer zo'n lockdown. Dat is funest. Funest voor onze generatie die nu opgroeit als student.
Want waar ben je bang voor? Wat voor generatie ben je echt bang voor? Een verloren generatie?
Nou ja, ik ben bang dat mensen gewoon echt depressief worden. Dat ze eenzaamheid gaan ervaren. Dat ze gewoon mentale problemen krijgen. En dan zijn we ver van huis. En dat... Het doet zoveel met mij dat studenten zo in de bloei van hun leven zo geraakt kunnen worden. Ja, dat is...
Ja.
Doet gewoon pijn.
Ik merkte dat ook heel erg bij mijn gast gisteren, Erik van Hetzelfde. Die natuurlijk ook schoolhoofd is op een VMBO-school. En natuurlijk de tv-rector die we allemaal kennen van Dream School. En hij zegt, de corona heeft eigenlijk de ongelijkheid nog verder verdiept. Want kinderen met minder kansen raakten nog meer op achterstand. Zie jij dat ook?
Laat ik allereerst vooropstellen dat ik lesgeef in Kanaaleiland. Op het MBO daar. Met een studentenpopulatie, voornamelijk met een migratieachtergrond. Die studenten, ik hoorde maandag, zat er iemand van het Albeda College. En die stelde de vraag van, hey, hoe is het met stages? Ja, stages, dat is wel goed. Iedereen krijgt uiteindelijk wel een stage. Inderdaad, ze krijgen uiteindelijk een stage. Maar die weg die zij, mijn studenten, moeten bewandelen, is 10 keer zwaarder dan dat het hoort te zijn.
Want?
Ze worden overal afgewezen op basis van achternaam. Ze komen gewoon niet binnen. Ze laten mij telkens een mailtje zien. Meneer, kijk, ik ben weer afgewezen. Ik pas niet in een profiel. Ik pas niet bij dat
bedrijf.
Maar
dit was dan voor corona al zo?
Voor corona, tijdens corona, waarschijnlijk nog jaren na corona. Het is een maatschappelijk probleem waar we wat mee moeten. En ik neem ze dan altijd wel mee in het verhaal wat ik ook zelf heb meegemaakt. En ik wil dat ook wel graag even delen hier. Mm-hmm. Want die jongen, die Amin, die in groep 8 daar nog, ik kan het zo goed herinneren, die meester die daar bij ons aan tafel zat. En nee, die Amin is wel een slimme jongen, maar doe maar toch naar MAVO. Ouders die geen Nederlands praten, broer die komt vertalen tijdens oude gesprekken. Weet je wat, doe maar VBO-MAVO. VBO-MAVO met de godgratie toch nog naar MAVO-HAVO. Kwam in de eerste klas. En in de eerste klas gingen opeens docenten mij zien. Ik zag dat ik competitief was. Doe maar, ik kan het niet. Hè? En ik haalde hoogcijfer. Ik loop daar met een VWO-diploma weg. Uiteindelijk rechten gestudeerd. Bijna tegen cum laude aan met de cijferlijst. Overal solliciteren. Nergens komt Amin Assad binnen. Ik denk, verander mijn naam. Assad is in het Arabisch de leeuw. Ik maak er Arjan de leeuw van. Overal wordt Amin in één keer uitgenodigd. Dit heb ik echt gedaan. En dan vertel ik dit aan mijn studenten, jongens. En dat is niet, de boodschap is niet van, kijk hoe oneerlijk de wereld is. Nee, kijk hoe de wereld is. Maar kijk wat je er tegen gaat doen. Zelfwaarde, eigenwaarde, weerbaar. Dat is wat we moeten doen.
Ja, maar ook wel heftig om te zeggen, je naam gewoon eigenlijk veranderen in bepaalde contacten die je legt.
Jammer dat dat moest, hè?
Ja, heel jammer dat het moest, ja. En dan zeg je dus, dit is die ongelijkheid. Ik werd veel te laag ingeschat. We kennen natuurlijk ook de onderzoeken. Jij bent ook teruggegaan naar de school waar jij toen dat advies hebt gekregen.
Ja.
En ik merk dat door het hele boek heen, het houdt jou bezig. Het heeft heel veel effect op wie jij bent. En eigenlijk zeggen die docenten ook, ja, maar Amin, je was gewoon niet toen gefocust. En er zat ook iets in jou. Dat heeft niks met je achtergrond te maken.
Precies. Nou, Diana, dat is mooi dat je dat ook zegt. Want we zijn nu 30 jaar verder bijna. En nog steeds merk ik. Ik heb mijn kinderen op diezelfde school gezet. Helemaal onwetend eigenlijk. Onbewust nog. Maar toen ik het boek schreef, besefte ik me heel goed dat ik dus mijn kinderen eigenlijk uit een soort van bewijsdrang op die school heb gezet. Ik heb gezegd van, ik heb bij mezelf blijkbaar gedacht van, hey, ik kon het niet. Let maar op, mijn kinderen gaan. Dat is super fout. Daar ben ik echt niet trots op.
Want die school is best wel ver weg.
Die school is ook nog een stukje rijden. Ook
dus
nog,
het,
ja.
Maar
hoe moet je, maar moet je dus zien hoe dat een mens kan vormen. Hoe het een mens kan vormen als hij dus een ongelijke kans krijgt, uiteindelijk toch het tegendeel bewijst. Dat kan je dus vormen voor je rest van je leven. Nogmaals, ik ben niet trots op mijn handelen met mijn kinderen. Ik besef het me ook pas later. Maar het geeft me wel weer het besef, en dat is ook het verhaal wat ik naar mijn collega's breng. Van jongens, kijk, dit kan dus gebeuren. Dit is dus zo cruciaal. Dit kan een mens dus overkomen. Dat je dus 30 jaar later nog steeds daarmee bezig bent.
Mm-hmm.
En dat is een oproep aan docenten om in te zetten op talent.
Ja.
Te zien wie die student is. En te kijken naar het individu.
Ja, maar was het dan echt zo dat het over jouw achtergrond ging, dat ze jou laag inschaalden? Want je was ook, met alle respect wat ik lees, je was ook een vlierenfluiter.
Absoluut.
Ja.
Maar absoluut, zeker. En nog steeds misschien.
Geen oordeel hoor, want ik heb dat ook gedaan. Ja. Dus ik heb ook een lange weg afgelopen.
Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat een bepaald beeld schetst. Een ouders, een broer van 12 die een oudergesprek van een jochie van 4 doet. Vragen, jongens, lezen jullie hem wel voor? Ja, zeggen, maar weten dat die ouders geen Nederlands praten. Het is een bepaald beeld.
Ja, dat is bizar. Hè? Mensen beseffen dat misschien niet die nu luisteren. Je had het oudergesprek. Nou, er zijn veel ouders ook die naar ons luisteren. Je gaat naar het oude gesprek van je kind, maar jouw oudere broer ging mee.
Ja,
en die vertaalde. En die vertaalde ook nog op een manier dat er dingen wegvielen in de vertaling.
In mijn voordeel, zegt hij altijd.
In jouw voordeel. Dus eigenlijk waren die ouders helemaal niet aangehaakt, jouw ouders, met hoe dat schoolsysteem in elkaar zat. En welke les moeten we hier dan uittrekken voor de toekomst van het onderwijs dan, denk je?
Nou, zoals gezegd, dus dat bepaalde handelingen van docenten het leven van mensen voor altijd kunnen vormen.
Mm-hmm.
En vanuit die gedachte moeten we echt beseffen, dus dat je, als je eenmaal docent bent, dat je een enorm cruciale rol speelt in het leven van een hele nieuwe generatie. Dat draagt een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja.
En als je dat te licht neemt, dan kan dat ook breken bij sommigen. Zoals
bij jou is gebeurd.
Dat besef moet toch bij iemand.
Besef moet er zijn, maar volgens mij zeg jij ook iets breders. Even los ook weer koppelen van kansenongelijkheid, het vluchtverhaal van jouw ouders en alles wat je daarbij hebt meegemaakt. Want eerder zei je ook van, we zijn te veel bezig om op die scores, op die CITO's. Want dat speelde natuurlijk ook in die waardering naar jou, de CITO's. Dus als je het er los van trekt, hoe kijk jij daar dan naar?
Wij zijn super bezig met diploma-succes. Hoger is beter. De samenleving staat nu op zo'n punt van, ja, we moeten, al mijn studenten komen binnen op mbo niveau 4, 16 jaar, zit daar met zijn vader aan tafel bij mij, zeg ik, hey, waarom heb je voor deze opleiding gekozen? mbo, mm-hmm. Eerstejaars, ik wil advocaat worden. Oké, ja, dat is prima, hartstikke mooie droom. Maar dat is wel hetgeen wat ik ken het als duizenden. Van mijn vader wilde ook heel graag dat ik advocaat zou worden.
Ja, sterker nog, hoe kijkt hij naar jouw leraarschap nu?
Als mijn vader nu binnenkomt, dan zegt hij... Hey, dat is mijn zoon Amin, hij is advocaat. Hij nog steeds... Ik zeg, pa, ik ben al 10 jaar docent, maar oké, dank je wel.
Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje hoe wij naar het vak van docent kijken. Het is natuurlijk ook...
Ondergewaardeerd.
Dat is natuurlijk wat in deze week ook speelt. Het is ondergewaardeerd in salaris, in waardering, in allerlei dingen.
Ik voel me geroepen dat prachtige beroep weer in zo'n daglicht te zetten, dat het, ja, ik zeg altijd dat het maar een sexy beroep weer wordt. En dat iedereen daar naartoe wil. Van het onderwijs, ja, het is onderbetaald. Ja. De werkdruk is enorm. Studenten die een lastige doelgroep zijn, ga er maar aanstaan. Als je prachtig bent afgestudeerd en je bent een talent.
Ja, en dan toch nog even dat punt afmaken van die CITO-toetsen en dat prestatie. We moeten toch ook diploma's hebben? We moeten toch ook, wil je ook internationaal nog een rol spelen? Ja. Dan word je ook op die toetsen afgerekend. Dus daar kun je het toch niet mee stoppen?
Nee, maar in die weg die je bewandelt tot diploma, of tot kennis of tot iets dergelijks. Die weg die je bewandelt, kan je daar nog meer bewerkstelligen met studenten? En ik denk zeker. En daar moeten we op inzetten allemaal.
Zometeen praat ik verder met docent van het jaar aan de Hogeschool Utrecht en schrijver Amin Assad. Maar eerst naar Amsterdam, naar onze Amsterdamse studio, want daar staat mijn collega Meindert Schut klaar. Jij gaat vandaag BNR Breekt presenteren, begrijp ik. Wat ga je doen?
Ja, klopt, Diana. Ja, ze dachten, welk programma heeft Meindert nog niet gepresenteerd?
Ja, echt. Je bent ongelooflijk, Meindert. Ja, je bent echt overal.
Precies, dit was er een.
Ook dus achter de schermen trouwens.
Mag ik het, inderdaad. Maar doe het met heel veel liefde. We gaan het over de gasprijzen hebben, Diana. Want die reizen de pan uit, hè. Voor heel veel huishoudens kan dat heel vervelende gevolgen hebben voor de energierekening, maar ook voor de economie. Hè. Veel bedrijven die nu al moeite hebben om te produceren met die hoge gasprijzen. Marges zijn flinterdun. Dat kan ons gaan raken in de economie. Andere landen die nemen al maatregelen, zoals Frankrijk. Die zet een cap op de gasprijs. Die wordt bevroren. En er gaan subsidies naar huishoudens om de energierekening te kunnen blijven betalen. Je kunt natuurlijk afvragen, moeten we niet gewoon weer naar gas gaan boren? En dat is dan ook ons breekijzer van vandaag. Om energie betaalbaar te houden, moeten we meer gasvelden op zee gaan openen. Daar moeten we gaan boren. We kunnen niet afhankelijk zijn van Russisch gas. Russisch gas is ook minder schoon, minder duurzaam. Dus we moeten wel naar gas boren. De energietransitie duurt te lang om daarop te wachten. Dus meer boren op zee naar gas. Daar gaat het over in BNR Breekt.
Oké, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het onderwijs na de pandemie. Eerder deze week sprak ik met Erik van Hetzelfde over het krakende onderwijsbeleid. Hij staat aan het hoofd van een VMBO-school. Maar het grote publiek kent hem dus als rector van het tv-programma Dream School. Het was een zeer gepassioneerd gesprek en ook best wel heftig wat hij allemaal vertelde. Luister het terug via bnr.nl of je favoriete podcast-app. Mijn gast vandaag is Amin Assad. Hij doseert recht aan de Hogeschool Utrecht. En dat leverde hem de positie docent van het jaar op. Je geeft ook les op het mbo. Je hebt je boek dus, alles voor jullie net uitgebracht. Maar daarvoor heb je ook in het bedrijfsleven gewerkt. Want je hebt strafrecht gestudeerd.
Ja.
Bent uiteindelijk... strafrecht was het toch?
Ja, strafrecht, ja.
Je bent uiteindelijk ook voor een bank gaan werken. Toen heb je besloten, hier word ik niet happy van.
Nee.
Maar zou het bedrijfsleven ook wat kunnen leren van jouw coachende leiderschap? Want ik hoor dat ook vaak terug. We zijn trouwens bij Instituut Beeld en Geluid. Dus je hoort af en toe allerlei dingen voorbij komen. Dat wat het betreft het geluid. Zie jij bij bedrijfsleven learnings als het gaat over jouw manier van lesgeven?
Zeker, zeker. En kijk, ondanks dat eigenlijk alles online kan en digitaal kan, denk ik dat verbinding, het menselijke contact, de toekomst is. Hoe paradoxaal dat ook is. En wat ik merkte toen ik het bedrijfsleven inging en datgene dat mij ook eigenlijk afstootte, was de zakelijkheid. Simpel elkaar kunnen groeten. Het warme contact dat ik dus nu met studenten probeer te genereren en te laten ontstaan. Dus ik denk dat we ook meer oog voor elkaar moeten hebben. Ook in het bedrijfsleven. En dat daar echt wel een sleutel tot succes is.
Ja, want eigenlijk door die hele simpele verbinding, zeg jij, dat levert gewoon resultaat op.
Ja.
Zonder die verbinding veel minder resultaat, frustratie. Dit is eigenlijk ook weer het antwoord op de vraag van de kettingvraag, hè, die je eerder, want elke keer komt dit aspect terug. En die vraag gaat natuurlijk door. Morgen spreken we met Omar Ramadan. Hij is voorzitter van het college van bestuur van de Sophia-scholen. Dat zijn 28 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Het is een van de grote onderwijskoepels. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, ik zou willen vragen, meneer Ramadan is een groot pleitbezorger van goed onderwijs en is van mening dat Nederlands onderwijs weer eigenlijk terug moet in de top van de internationale ranglijsten. Het onderwijs in Nederland staat, of ja, stond eigenlijk bekend als goed, maar we zien dat het in vergelijking met andere landen inderdaad achteruit gaat. Wat kunnen we volgens u doen om deze achteruitgang te remmen? Want dat moeten we voorkomen.
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Maar wat zou jij aan het kabinet adviseren als je morgen één besluit zou mogen nemen?
Nou, ik denk allereerst, even terugkomend op die vraag die ik aan meneer Ramadan wil stellen. Ik merk ook dat Nederland in alle lijsten best scoort als land om in te leven waar het veilig is, waar het prima is. Alleen onderwijs gaat inderdaad achteruit. En dat heeft denk ik te maken ook met dat we te veel gebonden zijn aan Den Haag. Wij krijgen zoveel opgelegd op detailniveau hoe we het zouden uit moeten voeren. Ik denk ook dat wij daardoor lam geslagen worden en weinig autonomie voelen. Dus geef de autonomie ook weer terug aan de scholen. Ik denk dat daar echt een hele grote winst te behalen is. Maar ze stellen me wel eens de vraag van, ja, als jij minister was, wat zou je dan doen? Ik zou echt inzetten dus op verbinding. En daarop aansluitend bijvoorbeeld kleinere klassen genereren. Kleinere klassen. Ik zit nu met 30 studenten. Het is moeilijk om contacten met elkaar te maken. Want ik geloof dat contact het eerste is, het fundament is om vanuit daaruit verder te werken. Maar kleinere klassen. Betaal docenten meer. Maak het aantrekkelijker. Betaal meer.
Meer geld. Ja.
Nee, maak het aantrekkelijk.
Uiteindelijk willen we allemaal meer geld. Maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat het is echt ondergewaardeerd qua salaris. Maar het gaat dus al meer over salaris. Geef alweer de regie terug aan het onderwijs.
Ja, absoluut. Ook dat zeker. En ik hoorde het gisteren Erik ook zeggen. We hebben de behoefte aan als docenten. En hoe storend is het als Den Haag oplegt, mensen die waarschijnlijk nooit les hebben gegeven, van dit moet jij gaan overbrengen in de klasse. Vertrouw me. Ja. I got this.
Ja. Over Omar gesproken. Jij vertelde net al iets over achternaam, dat je van Assad de Leeuw maakte. Hij heeft de achternaam van zijn vrouw gegeven aan de kinderen, om te voorkomen dat ze op hun achternaam gediscrimineerd werden. Ja. Ja, hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou ja, mijn vrouw is absoluut tegenstander daarvan. Die zegt van, nou nee, dat gaan we niet doen. We houden ze gewoon Assad. Mijn vrouw heet Chi vandaag. Nou, ze zouden daar overal bij binnenkomen met Chi. Maar ik heet dan Assad. En we hebben toch de kinderen Assad gelaten. Omdat je ook wel bij jezelf moet blijven. En ik geloof er ook wel in dat die kansen voor hun daardoor misschien iets verkleinen. Maar we gaan inzetten op weerbaarheid. We gaan inzetten op eigenwaarde. Competentie. En hopelijk dat ze daardoor wat meer kansen maken.
Overigens jouw voornaam, Irak. Ja. Want ik noem je steeds Amin, maar je heette eigenlijk Irak.
Ja, dat is eigenlijk een foutje ooit geweest. Mijn geboorteakte waren kwijt toen mijn ouders de vlucht maakten naar Nederland. En toen we in Nederland aankwamen door een foute vertaling, is er bij het, in plaats van bij land, is er, waar komt hij vandaan, is er Irak komen te staan. Terwijl de vraag was, hoe heet dat kind? Nou, daar ben ik dus 18 jaar mee gaan lopen. Dus je ziet het ook overal terug. Irak Assad op mijn VWO-diploma. Irak Assad als voetbal. Ik voetbalde ook een tijdje in de krantartikelen. Dus toen ik 18 was, kon ik mijn zienswijze voorleggen aan de rechtbank. En uiteindelijk is het gewijzigd naar Amin. Terwijl iedereen mij nu eigenlijk, mijn vrienden en zo, ik ken hem allemaal als Irak.
Die noemen jou gewoon, ja, we gaan jou niet Amin
vrouw,
noemen.
Vrienden, ze weigeren. Ik zeg, jongens, wat is Amin? Nee. Jij blijft Irak. Einde discussie.
Goed. Ik wilde jou heel erg danken, Amin Assad. Want dat is nu je naam. En jouw boek heet dus, even kijken, Alles voor jullie. Mensen kunnen het via de livestream eventjes zien. Dank voor het delen van jouw verhaal, jouw inzichten voor het onderwijs. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Of ga naar je favoriete podcast-app. Dan vind je ons ook. Maar blijf vooral de hele dag live hier bij BNR. Zometeen mijn collega Meindert Schut met BNR Breekt. Over energie gaat zijn uitzending. Ik wens je een mooie dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.